Welkom, strijders voor onze vrijheid en onze rechten. Dit is de Jensen Show. Robert Jensen.
Wat een weekend was het weer. Wat een ontwikkelingen weer. Wat een narigheid weer. Iran, Israël, het lijkt niet op te houden. En welkom weer bij de Jensen Show, welkom bij het Vrije Geluid. Ik zal vandaag gewoon vertellen wat ik hiervan vind en hoe ik het zie, wat hier aan de hand is. Ik neem geen blad voor de mond en dat kan ik doen hier omdat het Vrije Geluid is. En voordat we met die narigheid beginnen, met die ongelofelijke, onmenselijke bullshit van oorlogen en van conflicten en van onderdrukking en van macht en van geld. En wil ik even één ding vertellen. En dat is namelijk dat afgelopen vrijdag was ik jarig.
Happy birthday to you.
Oh, dankjewel.
Happy birthday to you.
Oh, wat gezellig.
Happy birthday,
Dankjewel. En ja, genoeg. En maar het ding was dat ik wilde afgelopen vrijdag een show doen. En ik werd gekidnapt, als het ware, tussen aanhalingstekens. Door wat hele aardige, lieve vrienden en mensen. Die om iets te doen het weekend. Dus dat was een verrassing. En dus daarom kwam ik er niet aan toe. En eigenlijk is het hele weekend min of meer opgegaan aan het vieren van mijn 51ste verjaardag. En sommige van jullie hebben dat daadwerkelijk gevolgd en hebben mij felicitaties gestuurd. Dank je wel daarvoor. Ik kan me nog als de dag van gisteren herinneren dat ik 50 werd. Weet je, die show van de 50 jaar. Dat voelt als gisteren, maar die is ook weer een jaar verder. Dus dat gaat de tijd toch snel. Dat is echt ongelooflijk. Maar nogmaals, bedankt voor jullie verjaardagswensen. We gaan er weer tegenaan. Deze week heb ik een voorstel voor jullie. Omdat ik 51 ben geworden. Ik heb een voorstel. Als ik nou een aantal leuke donaties krijg van €51, dan doe ik de komende 2 weken iedere dag een show of een podcast. En dat heb ik het over maandag tot met vrijdag, want ik moet mensen een beetje ook weekend geven natuurlijk, inclusief mezelf. Maar het is maandag tot de komende 2 weken doen we iedere dag een show als ik een felicitatie krijg voor €51. Wat dacht je daarvan? En ik weet, heel veel van jullie kijken en dat is jullie gegund. En de mensen die doneren, die houden ons in de lucht. Dat is heel belangrijk en dat is fantastisch en dat is geweldig. Want zo kunnen we doen. Voor de rest hebben we helemaal geen inkomsten. Het is donaties. En dat hebben we nodig. Anders is het over met het Vrije Geluid. En misschien zit je te denken, denk je van ja, ik heb nog nooit gedoneerd. Nou wordt die gast 51. Hij moet er weer een jaar tegenaan. En ik ga er ook weer een jaar tegenaan. Ik doe een donatie. Dat zou zo gewaardeerd worden door ons allemaal. En ook natuurlijk door de mensen die, dit is 3-4% van onze audience die ons in de lucht houdt met donaties. En de rest kijkt mee, luistert mee. Dus die 3% die als het ware betaalt voor het feit dat mensen mee kunnen kijken, zoveel mensen. En die het Vrije Geluid kunnen krijgen en die de informatie kunnen krijgen die je nergens anders gaat vinden, nergens anders gaat krijgen dan hier, want daar werken wij altijd hard aan. Dus een donatie van €51, als ik er vandaag een aantal leuke krijg, dan zien jullie mij morgen weer en dan doen we weer een show of een podcast en dat doen we dan de komende 2 weken, iedere maandag tot en met vrijdag. En we kijken wel weer wat er dan gebeurt. Maar in ieder geval, ik vind het grappig dat mensen het al spontaan gedaan hebben. Ik kreeg deze: beste Robert, oude vrijheidsstrijder, hartelijk gefeliciteerd met jouw verjaardag 51. Als ik het goed heb, ik zal zo €51 als donatie overmaken om dit heugelijke feit te vieren dat we nog maar lang mogen genieten van je. Het zij als Robert of als Jens Baba. Bedankt voor alles en nog heel veel strijdbare jaren gewenst. Groeten Peter. Dus Peter die is er al aan begonnen. En hartstikke bedankt daarvoor, Peter. Dus €51 en dan doen we 5 dagen achter elkaar een show, podcast of een show zoals dit. Dat doen we dan voor de komende 2 weken. Misschien wel langer als het heel goed gaat. Je weet het nooit. Ik probeer jullie te triggeren. Dat is de enige manier voor ons om hier staan te blijven. Dus Dank jullie voor alles. We zijn blij met iedere donatie. Ook 5 euro. Het maakt niet uit. We zijn echt super blij dat we het op deze manier kunnen doen. En dat heb ik me weer gerealiseerd. Het was natuurlijk altijd zo'n, weet je, als je even zo verrast wordt en je verjaardag viert en je gaat eens even nadenken over het leven. En dan denk je, goh, ik ben nog steeds echt zo ongelooflijk dankbaar. En ik vraag me soms af of ik het wel duidelijk genoeg overbreng aan jullie, dat ik het op deze manier kan doen. Dat ik niet hoef te werken voor een of andere groot mediabedrijf, corrupt. En dat ik constant ruzie moet maken met baasjes die in kleine kantoortjes zitten. Die denken het allemaal wel te weten. En dat we dit kunnen doen. We zijn zo ver gekomen, nu bijna 5 jaar. Laten we doorgaan. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan. En daar kom ik zo later op terug. Blijf alsjeblieft kijken, want ik heb ook had ik wat minder leuk nieuws dit weekend, maar dat zal ik zo met jullie delen. Nu gaan we het eens hebben over het nieuws. En dat is natuurlijk Iran, dat Israël heeft aangevallen. Nou, dat was heftig. Ik bedoel, het kwam bij mij ook wat heftiger aan dan dat ik gedacht had. Want omdat je weet, iedereen die dit onderzocht heeft, wat de plannen zijn van de griezels. En die zijn er al zo lang mee bezig. Kijk mijn verjaardagshows van vorig jaar. Die staan nog steeds online op jensen.nl. Daar krijg je informatie van mensen die het gewoon gedeeld hebben al zoveel jaren geleden. Nu 50, meer dan bijna 55 jaar geleden. Met de plannen die we allemaal hebben zien uitkomen de afgelopen tijd. En ook zeg maar sinds deze man uit de school geklapt is. Richard Day. Dus ik kijk dat nog eens terug. We zullen denk ik de komende week, als de donaties goed genoeg zijn, dan zullen we er nog eens een paar dingen uithalen. Want dan zie je gewoon dat dat allemaal klopt. En ook andere mensen die dit echt bestudeerd hebben, die weten dat er al zo'n lange tijd, gewoon dat dit zo'n lange tijd geleden gepland is. Gepland is allemaal. Er is altijd het doel geweest om 3 wereldoorlogen te creëren. En dat is de Eerste Wereldoorlog, Tweede Wereldoorlog en dan de Derde Wereldoorlog. En de Derde Wereldoorlog is zo'n plan wat ze willen, om uiteindelijk de totale wereldcontrole te hebben vanuit een centraal punt gestuurd. Dus iedereen die dit heel serieus bestudeerd heeft, dit is allemaal geen complottheorie, dit is allemaal waar, iedereen weet dit. Maar als je dit bestudeert, weet je dit. Als je gewoon graag naïef door wil leven en denkt dat het altijd zo blijft, of dat het en dat je niet geleerd hebt van die hele Kiona-periode, dat je gezien hebt dat bijvoorbeeld het allemaal zo centraal geregeld allemaal wordt, dat ze met knip met de vinger kunnen ze gewoon eigenlijk de hele wereld stilleggen. De straten waren leeg, wereldwijd. Er is al zo'n centraal punt van controle en daar zijn ze al zo lang mee bezig. Maar de laatste fase is een derde wereldoorlog, waar dan vanuit dat punt echt alles gestuurd wordt. En tot die tijd, en het ding ook, en dat is heel vervelend om te horen, maar het ding is, het doel van die derde wereld is voor het Westen om te verliezen. Want wij hebben ergens nog, hoe raar dat ook klinkt, omdat het constant wordt erop beknibbeld, wij hebben nog de meeste vrijheden. En wij zijn ook ergens nog strijdbaar, alhoewel ik soms om me heen kijk en denk van, mijn hemeltje lief, weet je, waarom worden mensen niet wakker? Waarom zien mensen niet dat we hier aan het strijd zijn? Strijd aangaan met het kwaad. En hoe je gedemoniseerd wordt als je gewoon feiten bedenkt dat mensen zo gehersenspoeld zijn. Mensen willen maar geloven dat het altijd wel goed komt. Ondanks het feit dat dingen die voor hun ogen gebeuren en in die hele Kiona-periode, dat ze niet geleerd hebben van wat de macht eigenlijk is en wat het kwaad is en hoe ver ze al zijn. En we hebben ze al een stuk terug kunnen brengen. Hè? We hebben ze een beetje teruggebracht, maar nou gaan ze blijven doorgaan. Ze zullen nooit opgeven totdat ze dat hebben. En dan zit natuurlijk in dat eindspel zit dus dat er het centraal geregeld wordt voor de hele wereld. Alles wordt besloten. Dat ook dat er geen landen meer bestaan. Want wat nu ook al gebeurt, je ziet de ontmoediging, maar ook bijvoorbeeld dat mensen helemaal geen geloof meer hebben in dat rare systeem van de politiek. En dat is ook overduidelijk te zien. Dat dat allemaal niks oplost. Dat dat niet werkt. Dat gaat niks veranderen. Daar zitten gewoon acteurs die de klappen opvangen voor de mensen achter de schermen. Die er uiteindelijk voor willen zorgen dat er zoveel chaos ontstaat. Dat mensen gaan zeggen van, oké, geef me dan maar. Het is maar beter dat dat ergens op een centraal punt in de wereld geregeld wordt. Want als je ziet, lokaal kunnen we niks meer oplossen. En al die oorlogen wereldwijd, terroristische aanslagen. Er moet gewoon een controle komen, omdat dit is allemaal zo chaotisch nu. En het is allemaal zo gevaarlijk. En we zijn allemaal zo bang. En En Kiona was daar een eerste duidelijke, hoe ver ze daar al in zijn. Dat was een goede test voor ze. En daar zijn velen gewoon in gefaald om mee te gaan met het denken van we luisteren naar Tedros van de World Health Organization en dan gaan we dat doen. We gaan wel mee. En geen kritische vragen meer stellen. Oké, de oplossing moet gewoon daar zijn. En er zijn mensen als oud-premier van Engeland, ook een griezel, Gordon Brown. Die riep al in het begin van de Kiona-periode, die riep echt gewoon letterlijk, het is nu gewoon tijd voor een wereldregering. Zo'n pandemie kunnen we niet meer aan, gewoon op lokaal niveau. Want het is allemaal, de hersenspoeling van ons allemaal is dat wij, we komen er alleen maar uit als we denken dat we één wereld zijn. En daar heb ik het dus niet over één mensheid. Maar over één gecreëerde wereld, een virtuele realiteit waar we al zo lang in geplaatst zijn. Dat is de enige manier om eruit te komen dat er een controlesysteem zit. Dus een World Health Organization, een Verenigde Naties 2.0. Want dat is natuurlijk uiteindelijk wat ze nu denken dat de oplossing is. De Verenigde Naties wordt nu echt neergezet als weer. Een hele lange tijd was het een beetje de achtergrond. Maar nu, de Verenigde Naties is zoiets goed. Maar dat moet misschien opnieuw uitgevonden worden. En dan komt er een nieuwe Verenigde Naties. En dan worden daar clowns neergezet op hetzelfde niveau als bijvoorbeeld nu in de Nederlandse politiek. Als voorbeeld, omdat dit doen we in het Nederlands, maar het is overal hetzelfde. Die politici hebben helemaal niks meer te zeggen. Ik ga daar morgen wat meer over vertellen, wat dat is uitgekomen. Dat vond ik fantastisch. Maar goed, dat is morgen. Hoe politici, prime ministers van Engeland, presidenten van Amerika gewoon niks meer te vertellen hebben op dit moment. Omdat ze zich uiteindelijk altijd overgeven aan die krachten die al gecreëerd zijn om hun heen. Terwijl zij officieel wel de macht hebben. Alleen ze laten zich manipuleren. Ze komen er niet meer uit. Het zijn ook de domme mensen. Maar ze zien voornamelijk niet het spel. En het eindspel. Dus het eindspel is die totale controle vanuit bepaalde punten. Maar die wordt natuurlijk aangestuurd op de achtergrond door mensen die we niet zien. Hè? Maar dus een Tedros is niet de machtigste man. Nee. Zelfs Bill Gates, wel heel machtig daarin, de World Health Organization, maar is ook niet de grote driver. Er zijn mensen die nog meer in de schaduw staan, die dit doen. Een heel klein groepje mensen. Angstige mensen, die bang zijn dat wij dit allemaal gaan zien. En dat wij ze gaan exposen. En dat het allerbelangrijkste, dat wij niet meer mee gaan doen. Als wij niet meer mee gaan doen, en we gewoon zeggen van, genoeg is genoeg. Weet je nog die t-shirtlijn die ik had toen, die op die kledinglijn, genoeg is genoeg? Dat is zo belangrijk, genoeg is genoeg. We doen niet meer mee. En sterker nog, we zien precies waar je mee bezig zijn. Dan hebben ze geen schijn van kansen en dan is hun hele spel is doorbroken. Dus daarom hebben ze nu zo'n haast om het toch voor elkaar te krijgen. En pushen ze allerlei domme dingen er doorheen. En dat heeft natuurlijk ook te maken met dat er dan alles wordt globaal. Dan moet er een global currency zijn, dus één munt voor de hele wereld. En dat wordt dan ook centraal aangestuurd. Daar wordt nu openlijk over gesproken. Dat wordt eerst altijd neergezet als een conspiracy theory. Maar dan komt het toch uiteindelijk worden weer complot realiteit en complot waarheid. En zoals met alles. En een van de fasen waar we dan nu in zitten is zo'n derde wereldoorlog waar wij in gezet worden. En dat brengt me dan even bij Iran en Israël. De diepste laag om te begrijpen is dat er geen verschil is tussen de leiders van Iran en de leiders van Israël. Dit kan je mensen natuurlijk helemaal niet meer. Dit is de diepste laag om te begrijpen. Dat het spel zo diep gespeeld wordt. Dat iedereen allemaal wel dezelfde belangen heeft. En dat het allemaal een beetje puppets zijn. Ja, de een heeft een baard. En de andere heeft een keppel op. Maar het is uiteindelijk. Weten ze allemaal wel wat ze aan het doen zijn. Onder elkaar en met elkaar. En ik vond dit weer zo'n ontzettend goed voorbeeld. Maar ook de manipulatie weer. En de media, het mediawapen wat weer ingezet werd dit weekend. Want wat is nou mijn boodschap altijd geweest sinds corona? Dat is mijn, ik noem het mijn boodschap, maar de les die ik probeer te leren aan iedereen. Aan iedereen, wat is het? Ik geef jullie 5 seconden om daarover na te denken. Als er een groot iets gebeurt zoals dit. Iran valt Israël aan. Eerste keer dat Israël aangevallen wordt op deze manier. Blablabla. Wat is nou het eerste wat je gewoon echt moet weten en accepteren? 5, 4, 3, 2, 1. Het eerste narratief wat je krijgt klopt nooit. En dan kom je pas later achter. Maar het is wel waar mensen altijd op zo gaan reageren. En waar mensen dan van in paniek raken. En oh god, de derde wereldoorlog is begonnen. En je ziet het voornamelijk ook in de mainstream alternatieve media. De derde wereldoorlog is begonnen. Oh, dit is het einde. En zus en zo. Ik bedoel, er is hier wel wat gebeurd. Maar het zit hem nog steeds in het manipulatieve gebied. En dan moet je dus daarna gaan kijken van wat is hier daadwerkelijk echt aan de hand. Nou, daar wil ik nu openlijk eens over praten. Ook in dit geval. Meestal geef ik mezelf een paar weken de tijd om er wat langer over na te denken. Maar ik vind het zo overduidelijk wat hier natuurlijk gebeurd is. Het is dat creëren van het idee van een derde wereldoorlog. Maar waarom klopt het eerste narratief niet? Israël wordt aangevallen met drones uit Iran. Dus nu zijn er opeens, Iran is in staat om drones te sturen naar Israël. En om dan Israël aan te vallen met drones. En dan zie je allemaal weer van die beelden met die drones en dat soort dingen. Maar het eerste narratief is, de derde wereldoorlog is aan het beginnen. Israël wordt aangevallen en dit is catastrofaal. De wereld houdt zijn adem in. Want nu kan het wel eens helemaal los gaan breken. En nu kan het helemaal verkeerd gaan. Maar als je nou eens dus nu al ziet, na een paar dagen. Als je nou rustig even kijkt van wat er gebeurd is. Dan is in realiteit helemaal niks gebeurd. Als in die drones zijn dan neergeschoten. Want na dat Israël, de Mossad en het Israëlische leger, wat natuurlijk fantastisch is, hè, dat is ons altijd verteld. En dat zal ook wel zo zijn, dat ze geweldig zijn. Maar nou hebben ze tijdens dat dansfestival toch wel een steek laten vallen, want dat konden ze dan niet voorkomen in het meest gesurveilleerde, een gebied waar ze alles onder controle hebben. Daar kon Hamas dan opeens toch dat aanrichten, want toen waren ze even niet scherp. Maar nu zijn ze zo scherp dat ze die aanval van Iran kunnen ze gewoon in no time is het voorbij. Er is niks gebeurd, geen schade, helemaal niks. En als je mensen hoort in Israël die zeggen ook van ja, we hebben helemaal niks gemerkt, er is niks aan de hand. En het ding is ook, het vliegverkeer werd ook stilgelegd. Ook zo'n paniekreactie. Het vliegverkeer in het Midden-Oosten helemaal stilgelegd. Maar ja, dat werd maar voor een uurtje of 6-7 stilgelegd. Wist je dat? Dat ging om ongeveer middernacht is het stilgelegd en om 7 uur 's ochtends, 8 uur 's ochtends is het allemaal weer open gegaan. Maar wij worden overdonderd met de derde wereldoorlog is begonnen. Het is constant dat we in angst moeten leven. Het is constant dat we bang moeten zijn. Maar we worden ook weer voorbereid voor meer angstige dingen. En tegelijkertijd gebeuren er allemaal weer rare dingen in Sydney. Wordt nu weer een bisschop is neergestoken. Allemaal. En wat ook zo raar is tegenwoordig, als je kijkt naar bijvoorbeeld sites, nieuwssites als de Telegraaf.nl. We zullen het beeld er een beetje bij zetten hier aan de zijkant. Maar het is afgrijzelijk om te zien. Maar dit is dus wat er gebeurt in dat shoppingcenter, in die mall in Sydney. Is nu weer een aanval op een bisschop. En die wordt gewoon neergestoken. Weet je, neergestoken. En ze zetten het gewoon tegenwoordig ook op die sites, op Telegraaf.nl. Gewoon die gruwelijke beelden in plaats van dat achter te houden. Nee, ze willen gewoon dat we allemaal denken van, ach, de wereld is in chaos. Het is verschrikkelijk, het is zo erg. En ik blijf ook weer zeggen, als je het hebt over dieper, waar waren al die aanslagen, die terroristische aanslagen de afgelopen 4,5-5 jaar? Waar waren ze? Opeens waren ze weg, nou kwamen ze opeens weer terug. Ik zei dat gekscherend over ISIS. Dat die gasten zo bang waren voor het virus, dat ze daar op het hoofdkantoor gezeten hebben. Wij gaan er even niet uit. Het killervirus. Oh, Mohammed, blijf thuis. Dus, snap je, er is zoveel. Mijn punt hierin is dat er zoveel gespeeld wordt met de perceptie. En een voorbereiding op iets van wat gaat komen. En wederom een enorme bangmakerij. Dat wederom, je moet accepteren die eerste, de allereerste narratief van dit is een gruwelijke aanslag op Israël en dit en zus en zo. Het is perceptievorming en je moet kijken naar wat er daadwerkelijk echt aan de hand is. En je weet ook helemaal niet meer wie nou wat aan het doen is. Want dat is dan de diepste laag. Is dat iedereen wel weet wat ze van elkaar aan het doen zijn. En dezelfde spelers zitten op de achtergrond. Of het nou een baard heeft of ergens anders. Het is uiteindelijk het destabiliseren van de hele wereld. En van ons als normale mensen, om het maar zo te zeggen. En geen griezels. En ons eigenlijk als goede mensen tegen elkaar uit te spelen. Want wat was nou het nut van 11 september? Zogenaamd, 15, 16, 17, 18, radicale moslimterroristen, die konden die vliegtuigen opeens gewoon kapen en in de gebouwen vliegen, wat een ervaren piloot niet eens kan. Het is een belachelijk verhaal wat nog steeds rondgaat. Maar wat is het resultaat daar nou van geweest? Het resultaat ervan geweest is dat wij heel bang zijn geworden voor, wij in het Westen, voor moslims. Terwijl daar, geloof mij, ik heb daar ook een eigen ervaring in meegemaakt. En ik zal je een voorbeeld geven van hoe wij daarin gestonken zijn. Want het werkt natuurlijk wel heel goed. Hè? Want tegelijkertijd was er een hele hoop in het Westen zo'n open grenzen ding. En opeens zag je de hele maatschappij veranderen. Opeens veel meer moslims. Opeens veel meer mensen uit die cultuur. En dat matcht natuurlijk niet. Want net zoals dat niet zou matchen. Als wij met Nederlanders met 1 miljoen opeens in Casablanca gaan zitten. Of 2 miljoen. Snap je? Dat is ik zeg niet dat het onmogelijk is om een integratie te krijgen. En je ziet natuurlijk hele goede voorbeelden ervan. Dat het wel kan. Maar je ziet ook natuurlijk heel veel pijn en onnatuurlijkheid aan zo'n proces. En dat weet iedereen. Je gaat ook niet met 1 miljoen Nederlanders, ga je niet in Istanbul zitten. Om het maar even te zeggen, zo neer te zeggen. Dat gaat altijd frictie. Het zijn andere culturen. Daar is niks racistisch aan. Daar is niks. Dat is gewoon een feit, omdat die culturen zijn honderden, duizenden jaren oud. Maar dus tegelijkertijd kregen we, zolang dat ik kan nadenken, als ik keek naar om me heen toen ik op de middelbare school zat. Nu alweer een hele tijd geleden. Je ziet gewoon die maatschappij veranderen. Je zag de mensen veranderen. Het was heel anders. En ja, begreep dat niet. Je had er niks mee. Of het was gewoon heel anders. En het was een andere attitude. En dus toen kwam 11 september. En dus op een gegeven moment die mensen waar je nog probeert mee samen te leven. Als cultuur, als oude cultuur in het Westen. Die ga je opeens allemaal zien als terroristen. Nou. Dat is in wezen het Israël-conflict natuurlijk. Die twee, en dat zie je nu ook. De Israëli's zeggen gewoon heel duidelijk, wij kunnen niet meer met die Palestijnen leven. Ze moeten allemaal maar, ze moeten allemaal maar dood, om het maar zo te zeggen. Nou, dat speelde daar al eerder, wat overigens onterecht is. Wat totaal niet klopt. Maar wij zijn er ook in gelokt. Maar wat het dus met ons als mensheid gedaan heeft, als bevolking, we zijn tegenover elkaar gestaan. Het heeft heel veel spanningen gecreëerd. En het is constant worden die spanningen gecreëerd, terwijl het totaal onnodig is. We zijn allemaal mensen. En we komen er allemaal met elkaar wel uit. Maar als je constant van die triggers hebt. En als je constant gemanipuleerd wordt. En ik zal je vertellen. Ik was voor mijn verjaardag 2 dagen in Marrakesh. Ik was nog nooit in Marokko geweest. Dus nou, dat verandert sowieso je perceptie. Natuurlijk, als je nooit in een land geweest bent, dan verandert je perceptie. Maar ik wist wel genoeg van dat in mijn reizen. En ik heb zoveel verschillende Marokkanen bijvoorbeeld meegemaakt. Dat natuurlijk in Nederland is er een bepaalde groep naartoe gekomen. En daar zit verkeerde mensen bij. Maar ook andere mensen uit echt een hele andere cultuur. Er zit ook een hele hoop goede mensen bij. Dus, maar in ieder geval, als je naar Marokko gaat, krijg je een heel ander beeld. Want dan zie je ook gewoon een beetje. De meeste, ik geloof niet in de multiculturele samenleving. Wel als je het gewoon bewust naartoe gaat naar een andere cultuur en je past je aan. Of in ieder geval, dat gaat gewoon allemaal goed. Maar met die grote getallen gaat dat natuurlijk niet goed. Maar als je naar Marrakesh gaat, dan. Het is net alsof iedere Marokkaan uit Marokko wil gaan. Nee, die zijn trots op hun land, trots op hun cultuur. Het zijn hele aardige mensen. Het is echt fantastisch. En ik had zo'n gewaad gekocht. Ik zal er een foto bij zetten. Gewoon omdat ik ten eerste, ik vind het lekker om. Ik heb altijd jaloers geweest op zo'n. Hoe ze zich kleden. Want het is zo lekker vrij. En weet je, je kan alles laten hangen. En, het is heerlijk. Je kan er eens wat kilootjes aankomen zonder dat iemand het ziet. nog meer aankomen. Maar ik vind dat gewoon heel comfortabel. Dus ik had het gewoon gekocht. En iedereen, al die lokale bevolking. Hey, Bergman. Weet je, iedereen vond mij geweldig dat ik dat gewoon droeg. En ik had er helemaal geen probleem mee. Maar weet je wat ik zag? Als ik in een lift stond? Ik stond in een lift met een Engelse familie. Ja, die keken me aan alsof ik gestoord was. En of ik dat ze binnen 3 seconden het geluid van een afgaande bom zouden horen. En ik zag dat vaker bij, weet je. Mensen echt dachten echt van, ik ging gewoon uit eten ermee ook. Maar het gaat mij helemaal niet om religie. Dat is het ook helemaal niet. Het is gewoon hoe mensen zich daar kleden. Maar ik vind het ook nog eens een keer heel relaxed. Het was warm. Dus het kwam mij allemaal heel goed uit. Maar toen zag ik inderdaad ook echt, en ik vind het een openbaring voor mij om ook te zien. Het is ze zo goed gelukt, die Griezels, om ons tegen elkaar uit te spelen. Omdat ze weten dat er conflict komt als je grenzen opengooit en culturen verwart. Het is hetzelfde wat met Israël natuurlijk gebeurt. Dus tuurlijk woonden de Joden in Israël voordat er heel veel mensen naartoe gingen. En voordat het Israël werd. Maar, en ik zeg niet, ik ben geen Israël ontkenner. Het is een gegeven. Het is er nou. Het bestaat. En het is, maar het is wel een conflict als je daar natuurlijk met z'n allen komt. En er wonen gewoon mensen ook. Dus dat conflict is eigenlijk verplaatst naar de hele wereld. En daar zitten we nu in. En daar zit een hoop manipulatie in. En daar zitten een hoop dingen in waar je niet gewoon maar moet meegaan. En waar je voornamelijk niet zwart-wit in moet denken. Van die is goed en die is fout. Want je zal uiteindelijk zien dat het hetzelfde is. De foute kant van. En het heeft niks met ons als mensen te maken. Het heeft niks met onze bevolking. Wij komen er namelijk wel uit. Maar als we gemanipuleerd worden en we gaan mee in de manipulatie en we laten ons tegen elkaar uitspelen, dan zit je in dat conflict. En dan word je uitgelachen, want dan kunnen ze alles met je doen. En hoe krijgen ze dat nou iedere keer voor elkaar? Deze argumentatie. Als Oekraïne aangevallen wordt, dan worden we met z'n allen aangevallen. Hè? Wat? Oekraïne is een zelfstandig land. Moet voor zichzelf kunnen zorgen. Wat heeft dat te maken met ons in Nederland? Niks. Maar het is een psychologisch spel. Wat bij mensen zo goed is aangekomen en zo goed is gelukt, dat is weer manipulatie. Want wat gebeurt er? Je verplaatst jezelf naar de Oekraïne. Je denkt al dat Nederland stelt niks voor. We moeten met z'n allen eruit komen. Hetzelfde als Israël wordt aangevallen, worden we met z'n allen aangevallen. Nee, Israël is een zelfstandig land. Dat is iets heel anders dan waar wij zitten. Maar wat is dat nou? En dezelfde techniek is gebruikt bij Kiona. Het is als, ja, we moeten met z'n allen gevaccineerd zijn. En ja, het is nu 1 globale wereld. Daar moeten de vluchten geschrapt worden. Er kan niks meer komen, we moeten niet meer, we moeten blijven. En het werd zelfs zo klein dat je niet meer van gemeente naar gemeente kon komen. Want dan was je met besmettingen, was je elkaar aan het besmetten. Dus, maar het was wel een mondiaal ding allemaal. Hè? Dus corona was niet iets plaatselijk in China. Wat het ook niet was. Maar oké, genoeg daarover even voor nu. Maar het is altijd dat globale denken, dat mondiale denken. Dat is zo goed gelukt, want er zijn zoveel naïeve mensen die zeggen van, ja, maar het is ook niet goed om alleen maar aan jezelf te denken. Aan jezelf te denken, denk nou eens aan 17 miljoen Nederlanders. Inclusief iedereen die hier gekomen is in een andere periode. Laten we voor onszelf zorgen. 17 miljoen mensen is een hoop mensen. Gaan we even voor 8 miljard mensen gaan we even zorgen. Maar het is zo goed gelukt. Want het is die bak met schuldgevoel die constant over je heen gegooid wordt. En dan word je met de stok geslagen als je gewoon common sense met gezond verstand hier naar kijkt. Zo doen ze het. En het hypocriete raad is, als Israël wordt aangevallen, worden we met z'n allen aangevallen. Waarom geldt dat niet voor Liberia? Dat is een land. Liberia is niet alleen een nummer van Michael Jackson. Liberian girl. Liberia is een land. In Afrika. Als dat voor, waarom is dat dan niet voor ons zo'n ding? Omdat wij worden kapot gemaakt door kwade krachten. En dat is niet door de Joodse mensen. Laat me dat nog eens een keer. Ik heb dat zo vaak duidelijk gezegd. Dat zijn de meest opgejaagde volk ter wereld. Maar ik begrijp als je ze soms hoort praten. Maar dat, ik begrijp dat ook wel. Want als je zo lang opgejaagd wordt en ook gemanipuleerd wordt. Hè, zwaar gemanipuleerd. Ja, dan krijg je wel een heel raar beeld van de mensheid. En dan ga je hele radicale dingen zeggen. Maar het is niet het Joodse volk. Net zo slachtoffer als wij allemaal. Wij allemaal. We hebben allemaal dezelfde vijand. Dat is het kwaad en dat zijn kwade mensen. En het is gewoon een klein groepje mensen. Die dit al zo lang doet om de macht te behouden. En als we dat nou eens gaan zien. Als we dat nou eens gaan zien. En als we dat nou eens gaan uitstralen. En als we dat nog dieper zien. Dan is het gewoon afgelopen voor die gasten. Maar iedere keer. De trigger is altijd het tegen elkaar opzetten. En dan zo'n sfeer creëren. Van Iran valt nu Israël aan. En nu dit. En je moet een kant kiezen. En dat soort dingen. Dit grotere plaatje moeten mensen zien. Nou, en zo zie ik het. En je weet. Je krijgt hier in de Jensen Show krijg je heel veel nieuws. En dan krijg je af en toe als bonus mijn mening erbij. En dit is mijn mening en mijn inzicht hierover. Wij als mensen willen dit helemaal niet, joh. We willen geen oorlogen, willen geen conflict. Maar als we gemanipuleerd worden, dan gaat het hard. Dan kan je zelfs gevaccineerde mensen tegen ongevaccineerden opzetten. Hè? En dan kan je zelfs Hollandse blanke naties die je gaan dwingen mondkap op te zetten. Kan je mondkap opzetten? Zo makkelijk zijn mensen te hersenspoelen. Er is nog een hoop werk te doen. En een van de methodes die ze gebruiken natuurlijk is de ontmoediging voor mensen. Dat is zo'n belangrijke. Mensen ontmoedigen. Alles is ontmoediging op dit moment. Alles is ontmoediging. Zo lange tijd al. Maar op dit moment krijgen we weer de volgende golf. En ik ga zo even een aantal berichten voorlezen over de ontmoediging. Maar ik wil eerst eventjes stilstaan bij iets wat gebeurde op mijn verjaardag. En ik vierde dat met een aantal mensen en ook iemand van mijn team. En die zegt op een gegeven moment tegen mij, we waren in hoge sferen, in goede positieve sferen. En die zegt opeens tegen mij, weet je wie er is overleden? En ik zei, wie? En hij zei, Karel Borslap. Nou zegt dat nog even niks voor jullie. Maar ik zei, wat? Nee. Hè? Nee. Ik zal vertellen wie Karel is voor ons hier bij de Jensen Show. Ik heb hem nooit ontmoet. Ik heb hem één keer gesproken aan de telefoon. Maar het is een donateur, een steun, een vrijheidsstrijder van het eerste moment. En echt ongeveer echt het eerste moment. Toen ik natuurlijk gecanceld werd in de mainstream media. En bij RTL 5. En toen op een gegeven moment, ja, ik wist ook niet hoe ik het voor de rest verder zou moeten doen. Maar toen zijn we de podcast begonnen. Eerst met audio. En ik weet nog dat er waren een aantal mensen die een van de eerste personen. Dat was echt. Karel Borslap, die steunde toen een keer met 1.000 euro. En dat was toen ik nog helemaal bijna niks binnenkreeg. En dat was een groot bedrag. Dat is altijd een groot bedrag. Ik zeg het er even bij, omdat toen dacht ik van, oh wauw, dat is zo groot. En Karel Borslap, ik ken hem niet meer, maar die steunde. En toen. Dat was heel belangrijk, want toen had ik het gevoel. Ik kreeg het gevoel van, oké, er zijn mensen die dit echt waarderen. En later natuurlijk, nogmaals, kleine donaties. Ik zeg het allemaal bij, het maakt me niet. Of lage donaties, het gaat niet alleen om grote bedragen. Maar die zijn natuurlijk wel belangrijk. Maar het was zo'n impuls van, oh, iemand gelooft hierin. En die vindt dit echt goed en dat we dit aan het doen zijn. Nou, toen eens in de zoveel tijd, stortte hij weer zo'n bedrag. En ik hoorde nooit wat van Karel. En hij wilde ook, weet je, ja, niks van terug. En toen op een gegeven moment, na 2 jaar of zo, kreeg ik hier een e-mailtje van Karel. Dus heb ik hem teruggemaild. Maar het was misschien wel langer, want soms hoorde je ook even niks. Een jaar, toen het nu bijna 5 jaar. Maar toen, na 2,5 jaar, toen heb ik je teruggemaild. Ik zeg, Karel, ik kan je nog herinneren, omdat je toen zo'n impuls gaf aan dat ik voelde van, oké, ga hiermee door. Ergens komt er steun. Ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar ik ben zo blij dat je er nog steeds bij bent. En dan stuurde die mail terug. Ja, fantastisch. Ik kijk het altijd, luister het altijd. En het is geweldig. En ik zeg, joh, keep in touch. En je weet hoe we het waarderen. En geweldig. En in die hele periode van nu 4,5 jaar met moeilijke tijden en zware tijden en heftig, kwam Karel af en toe door weer. En Karel, en ik zei iedere keer, Karel, Ik vind het zo mooi om nog steeds, dat na vier jaar jij er nog steeds bij bent. Het was iedere keer als Karel, al was het een mailtje, maar okay, Karel is er nog steeds bij. En dat is zo'n emotioneel ding voor ons hier. Van mensen die vanaf het begin, echt vanaf toen we die audiopodcast nog deden, die er vanaf het begin bij waren. En hij is er altijd bij geweest. En ik heb hem één keer gesproken, want hij had ook een keer zo'n donatie gedaan dat ik mensen bel en dat we een gesprek hebben. Dus toen belde ik hem out of the blue. Het hebben een uur zitten praten en het was gewoon een hele aardige vent, een goede gast. Ook niet iemand die iets wilde of zo, maar gewoon een steun was. Een steun was. En daarom toen dat aankwam op ons, op mijn verjaardag. We hebben er echt heel lang over gesproken. En het is echt een ding. En Karel, die zullen we missen. En hij is 60 jaar geworden. En ik wilde echt even bij Karel stilstaan vandaag. Wat een vrijheidsstrijder dat was. En een van de dingen die hij deed, hij mailde regelmatig. Want mensen van mijn team hadden meer contact met hem dan ik. Maar hij zei, dit moet je nu weer even aan Robert laten horen. En hij het was altijd dat nummer van Ramses Shaffi. En dat kwam dus een nummer uit 1975. Het is een heel mooi nummer. 1975, dat is nu 50 jaar geleden. En dat heet We Zullen Doorgaan. En even een klein stukje, dan kom ik zo met die ontmoediging. Want dit is namelijk zo belangrijk. Ondanks de ontmoediging, wij zullen doorgaan.
We zullen doorgaan. Met de stootkracht van de milde kracht. Om door te gaan in een sprakeloze nacht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan. Tot we samen zijn, we zullen doorgaan. Met een wankelende zekerheid. Om door te gaan in mateloze tijd. We zullen doorgaan. We zullen doorgaan, tot we samen zijn. We zullen doorgaan, met het zweet op ons gezicht. Om alleen door te gaan, in een loopgraaf zonder licht. We zullen doorgaan, we zullen doorgaan.
Het is een heel mooi nummer, Ramses Shaffi, we zullen doorgaan. En de boodschap daarachter is natuurlijk ook zo, ondanks de ontmoediging, want dat hij voelde helemaal wat er allemaal gebeurt. En dat vond hij denk ik ook zwaar. Maar we zullen altijd doorgaan. En iedere keer kreeg Studie dat als die voelde van kom op, blijf doorstrijden. We doen het met z'n allen, we zullen doorgaan. En dat was Karel. En ik kom er zo nog even op terug. Maar de ontmoediging, dat is de sterkste psychologische troef van de griezels. Dat je op een gegeven moment denkt, wat heeft het allemaal voor zin allemaal? Het is allemaal zo negatief. En toch doorgaan, met het zweet op je voorhoofd. Maar hier wat ontmoedigingberichten. Putten koopt vakantiepark voor vluchtelingen. Recreanten moeten weg. Zo kun je niet met ons omgaan. Alsof er geen andere oplossing is, hè, om vluchtelingen op te slaan. Maar nee, dan worden Nederlanders worden weer gepest. Mensen worden weer gepest. Recreanten worden gepest. Het is pure ontmoediging dat je echt denkt van, wat is hier aan de hand? Maar het is bewust, wordt het allemaal gedaan. Prijs aan pomp gaat fors stijgen door accijnsverhoging. Benzine bijna kwartje duurder. Het is ontmoediging. Ontmoediging. Dat je echt denkt van, hoe kunnen we verder? Maar we kunnen verder. Om 6:00 s'avonds komt er een mailtje van het COA. Morgen leven er extra statushouders in uw gemeente. Dit gaat dan over een hotel in Berg en Dal in de gemeente. En dit is alleen maar dat mensen in Nederland gaan afvragen van, ja, maar wat heeft het nou allemaal voor zin? Waarom wordt er niet gedacht over Nederland? En Wilders heeft de verkiezing gewonnen. Maar waarom gebeurt dit nog steeds? Het is ontmoediging. Dat je op een gegeven moment het geloof totaal opgeeft in je eigen cultuur. Maar ook natuurlijk in de Nederlandse politiek. Of weet je, op dat systeem. Maar dat je dan overgeeft. Dan van, ja, dan moet het maar vanuit een internationaal punt ergens geregeld worden. Het is het slopen van ons allemaal. Maar het gaat ze niet lukken. En we zullen doorgaan. Het leek altijd zo vanzelfsprekend. Onbeperkt drinkwater uit de kraan. De Volkskrant. Met andere woorden, de grondwaterstand daalt fors in grote delen van het land. Dit is een wereldwijd bullshit ding, wat ze ons ook weer willen ontmoedigen. Nou, dus het regent non-stop in Nederland en nou is er geen kraanwater. Het is niet te geloven, de nonsens die ze over ons heen storten, maar ook wederom de tumor van het mediavirus die dat maar verspreidt. Het is een propagandawapen. Het gaat maar door. In bed with Big Pharma, corruption fears as reports find US doctors received a record 12 billion in pharma payments in the past decade. Decade. Dus de afgelopen 10 jaar 12 miljard hebben doktoren gekregen in subsidies van Big Pharma. Pfizer, Moderna. Ja, dan kan je ook je doktoren niet meer vertrouwen. En zo gaat het maar door. Zo gaat het maar door. Ze willen gewoon echt dat wij iets hebben van we geven op. We zien het niet meer. We zijn ontmoedigd. Er is niks meer om voor te leven. En daar moeten we zo voor waken. En dat zullen we ook doen. En dit is soms echt lastig. Soms dat je op sommige momenten het uit je tenen moet halen. Maar blijf het uit je tenen halen. Want onze beste tijden liggen nog voor ons. Maar we moeten door dit alles heen. En realiseer je ook dat als je dit allemaal al ziet, dan leef je al in een parallele samenleving. En is het niet veel beter omdat we dit nu zien, dan dat we in de war zijn en dat we niet weten wat er aan de gang is? Hè? Door er zoveel over te praten, over na te denken, je ziet het tenminste. Dat is beter dan onwetend te zijn en het als een tsunami over je heen te krijgen, die negatieve tijd. Dus ter nagedachtenis van Karel Borslap commit ik me weer helemaal. Ik zal doorgaan.